Hij is de koning van mijn hart. Hij is de koning van mijn hart. En ik kan je zeggen, hij werkt in mijn hart. Hij werkt in het hart van Marines. Hij werkt in jullie hart. Hij werkt in de gemeente. Ik heb vanochtend bewijsmateriaal gezien dat de Heer echt werkt in de gemeente. Hij is de koning van de gemeente. Waar is die slide, Johan Olaf? Het is te vroeg om in slaap te vallen. Ik ben nog niet begonnen. En ik hou ook van hem, inderdaad. Ja, ik hoor zijn moeder hem al verdedigen. Zo hoort dat ook in de gemeente. Je moet voor elkaar staan. Niet alleen voor je eigen kinderen. Jullie hadden allemaal moeten zeggen, zo ga je toch niet met hem om? Is hij nou de koning van je hart? En dan kun je hem gelijk terugslaan. Ik moet dus ook doen, ik moet ook leven naar wat ik zeg. Marinus begon met David. Met David leefde die koning ook in zijn hart. David die zei op een gegeven moment, het leefde in mijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van de Heere te bouwen. En voor de voetenbank van de voeten van onze God. Geweldig. Hij had alles voorbereid om een huis voor de Heer te bouwen. Het leefde in zijn hart. Hij was koning, die David. Maar God was de koning van zijn hart. Hij had alles voorbereid. Hij gaf zijn zoon de bouwplannen. Hij had het verlang om dat huis zelf te bouwen, maar hij mocht het niet. De Heer had gezegd, jij hebt zoveel bloed vergoten. Laat je zoon het maar doen. Jij bent meer een man van de strijd. Misschien begrijpen mensen het wel niet. Ik weet niet precies wat de reden ervoor was. Maar David moest nederig zijn. Dus hij deed wat hij mocht. Hij deed wat hij kon. En hij sprak een dankgebed uit. En dat dankgebed komt je misschien nu wel bekend in, zal je bekend in de oren klinken, volgende slide. Want dat is waar Marinus ook vanmorgen mee begon. Wij hebben geen onderontjes. We hebben de geest onder ons. God werkt in de gemeente. De exact dezelfde tekst die ik hier heb staan, stond bij Marinus opengeslagen in zijn Bijbel vanochtend toen hij begon. En dan heb je een goed begin. En we hebben geen wiskundigen meer, denk ik, sinds Matthias vertrokken is. Maar wat is de kans van dit toeval? 0,02. Promiel neem ik aan dan, hè? Ja, nee, maar het is meer dan 2%. Op minder dan 2%. De kans dat dit gebeurt is gewoon nul. Dat Marinus met dezelfde tekst komt als ik. Dat moet het werk van de Heer zijn. Dus ik raad je aan om goed te luisteren naar wat Marinus gezegd heeft. En misschien ook wel naar wat ik gezegd heb. Ik ben ergens bij bepaald. En ik las ook hetzelfde gebed. In dezelfde week. En mij viel ook iets op. Ik zal het lezen. 1 Kronieken 29 vers 10. En ik ga tot 20. Volgens mij. Nee, tot 17. Het staat er verkeerd. Toen loofde David de Heer. Dat was nadat ze die hele collecte waar Marinus het vanochtend over gehad hadden. Dat was eigenlijk een hele goede inleiding. David begon de Heer te danken voor de collecte. Miljoenen euro's hadden ze bij elkaar gebracht. In waarde. Voor de tempel. David had zelf gegeven. Het volk had gegeven. Toen loofde David de Heer. Ten aanhoren van de hele gemeenschap. En hij zei. Geprezen bent u Heer. God van onze voorvader Israël. Voor altijd en eeuwig. U Heer bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. De Heer is koning. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie rijk en machtig is. Het volk was namelijk redelijk welvarend geworden. Ze hadden het land in bezit kunnen nemen wat hun beloofd was. Het was hun gegeven door de Heer. Daarom danken we u, onze God, en prijzen uw luisterrijke naam. Wat ben ik, zegt David, en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig. En we danken En wat wij u schenken komt uit uw hand. Alles wat ze bij elkaar hadden gebracht. Ze beseften dat ze het van de Heer hadden ontvangen. Je kan niks bij de Heer brengen wat je niet van hem gekregen hebt. Elke keer als je ademhaalt is het eigenlijk al genade. Want het leven is je geschonken. En dan komt er een vreemde tussenslin. De volgende slide. Net als onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. En daarna gaat hij gewoon weer verder. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen en voor uw heilige naam komt uit uw hand. En we dragen die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Onthoud het woord, oprechtheid. Wel nu, uit oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. De hele collecte. En ook uw volk dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Deze preek gaat niet over de collecte. Dat hoeft gelukkig niet. Het gaat over het verlangen dat David had. Ze wilden echt een tempel. Ze wilden de Heer in hun midden. En ze hadden die grote collecte gemaakt. Bij elkaar gehaald. Bewust dat alles wat ze gaven, dat ze het van God hadden ontvangen. Ze zochten oprecht contact met God. Eerlijk. Zonder bijbedoeling. Uit dankbaarheid. Dankbaarheid. Net als dat wij de Heer dankbaar kunnen zijn voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. En dan in het midden van het gebed, en ik vond het een vreemde tussenzin daarbovenin, noemt hij zichzelf slechts vreemdeling en gast bij de Heer. Geen zekerheid, geen hoop. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde, er is geen hoop. Dat klinkt helemaal niet zo positief. Het is wel heel nederig natuurlijk. Maar het is eigenlijk om jezelf in context te zetten van de eeuwigheid. Op Psalm 144 doet David dat ook. Heer, wat is een mens dat u om hem geeft? De sterveling dat u aan hem denkt. Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg. Zo moet je eigenlijk zien. In de context van de eeuwigheid is een dag natuurlijk heel weinig. En de schaduw op een dag is heel vluchtig. Want je staat buiten, de zon komt op, daar is je schaduw. En hoppakee, voor je het weet is de dag voorbij en je schaduw weg. Zo weinig zijn wij in de eeuwigheid. Zo groot is de eeuwigheid, zo groot is God. Heel nederig. Maar ook, en dat spreekt er ook uit, God is ver weg. Ze verlangden om dichtbij God te zijn. Ze noemden zich vreemdelingen en bijwoners en gasten. Slechts vreemdelingen. En wij? Hoe zit dat met ons? Zijn wij vreemdelingen en gasten bij God? Net als dat David dat schreef? Of is het anders? Gelukkig is het bij ons anders. Wij horen niet bij Gods volk. We hadden geen God, geen verbond. We waren misschien wel jaloers op het volk Israël. Maar Jezus zei, geloof in wie mij gezonden heeft. En hij heeft aan het kruis verzoening gebracht met God. Vrede met God verkrijg je niet door de wet. Die hadden wij niet. Maar door genade. De wet in je hart. Jezus bouwt een nieuwe tempel. Staat in Efeze 2. Daar gaat het ook over huisgenoten. Huisgenoten en hemelburgers. Efeze 2 vers 17. Vrede kwam hij, en dat is Jezus Christus, verkondigen aan u die ver weg was. Dat zijn wij, de heidenen. En vrede aan hen die dichtbij waren, Israël. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw. Weer een tempel. Het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. In wie u ook samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Kunt u zeggen dat God hier woont? Ik wel. Kunt u zeggen dat God in uw hart woont? Gelukkig. Gasten worden huisgenoten. Dat staat hier. We waren gasten en we zijn huisgenoten geworden. En als je een huisgenoot bent, dan hoort dat bij een bepaald huis. Dan heb je een thuis. Wat is ons thuis? Ons thuis is het Vaderhuis. Wij zijn huisgenoten van God en God woont in de hemel. Als huisgenoot heb je een thuis. Ook de gemeente is een beetje je huis, je thuis. En vreemdelingen worden burgers. Gasten worden huisgenoot, vreemdelingen worden burgers. En burgers horen bij een koninkrijk. Bij een stad. De stad van God of het koninkrijk van God, daar horen wij bij als burgers. Door genade, niet door collectes, niet door goede werken, maar door genade en door het werk van de Heer Jezus. Geen hoop wordt omgezet in zekerheid. We hadden geen God, we hadden geen gebod, we hadden helemaal niks. Geen hoop, maar nu hebben we de zekerheid van het behoud. Want we zijn een kind van God. Je bent niet alleen huisgenoot, je bent zelfs aangenomen als zijn kind. En je bent erfgenaam. Je hebt de Heilige Geest ontvangen als verzegeling. Op het moment dat hij terugkomt, dan heb je een paspoort. Zeg, ik ben een hemelburger. Dat is de Heilige Geest waarmee je verzegeld bent. Hij zal je herkennen aan de Heilige Geest. Nou, dat is mooi. Dat is een kort preekje. Gasten worden huisgenoten en vreemdelingen worden burgers. Klaar? Hè? Nee. Er is meer. Zo snel had het gekund. Maar er is meer. Hetgeen wat mij opviel, waar ik eigenlijk door geraakt werd, was wat in Davids hart leefde. En ik wil dat benadrukken. Niet omdat ik iemand een probleem of mezelf een probleem wil aanpraten, maar ik wil benadrukken hoe belangrijk het is. God verlangt een oprecht hart. Oprechtheid. God verlangt dankbaarheid, respect, aandacht. Hij maakt aanspraak op jouw leven, want hij heeft jou gered. Je bent nu van hem. Hij is jouw Heer. En een Heer betekent dat hij mag zeggen. Dat hij zeggenschap heeft. Een oprecht hart. Wat is mijn verlangen? David wilde die tempel. Het volk wilde die tempel. Ze hadden er alles voor over. Als je zag hoeveel miljoenen ze bij elkaar brachten. En dan kijk ik naar mezelf. En nou is het nooit de bedoeling dat je je dan super schuldig gaat voelen. Maar je moet juist nadenken. Hoe zit dat nou bij mij? Het verlangen dat David naar de Heer kende, ken ik dat ook. Hij verlangde ernaar om maar bij God te zijn. En ik, wat is mijn verlangen? Volgende slide. Dan lees je zo'n psalm. Ben ik op vakantie. Hoe verlieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Ik lees dat en iemand schrijft dat. God zet het in zijn woord en ik vraag me af, roept mijn hart? Zie je me daar zo staan op vakantie? Heb ik heimwee? Ben ik daar ver weg? Je kan je voorstellen dat ik daar ver weg ben. Roept mijn hart. Verlangt mijn ziel. Vooral het lichamelijke sprak me aan. Het lijkt wel een verslaving. Heb ik afkikverschijnselen als ik de Heer niet ontmoet heb? Lichamelijk. Er zijn mensen hier die zijn afgekikt. Nou, dat is niet makkelijk. Dat was een hevig verlangen. Als je verslaafd bent ergens aan, dan heb je een hevig verlangen naar iets wat helemaal niet goed is. Maar het is wel een heel sterk iets. Een heel sterk verlangen. hebben wij datzelfde verlangen de goede kant op. Naar God. Echt oprecht verlangen. Heb je heimwee als je niet bij God bent? Ik snap dat dit ongemakkelijk voelt. Dat was bij mij ook. Ik lees nog verder. Zo'n liedje. Je kent het misschien wel. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in tenten van goddeloosheid. Waar wil ik zijn? Vroeg ik me af toen ik dit las. Heb ik dit? Waarom ben ik hier op zondag? Kom ik omdat het gezellig is? Als je met Jan op het podium staat, is dat gezellig. Het is ook leuk. Kom ik voor de Heer om hem te dienen? Sta ik hier uit eigen eer of doe ik het voor de Heer? Voel je je schuldig als je hier niet bent? Dat hoeft niet. Maar er zou wel een verlangen moeten zijn als je hier wel bent. Om hier te zijn. Om naar de Heer te zijn. Dit is ook de tekst voor de deurwacht. Hè? Voor de mensen die aan het begin. Liever zou ik op het huis of de drempel van het huis van de Heer staan. Die mensen staan daar letterlijk. Liever nog bij de voorhof. Dan ben ik in ieder geval dicht bij het heiligdom. Dan helemaal ergens anders. Ik hoef niet eens helemaal naar binnen, zegt David. Ik hoef niet waar de priesters mogen zijn. Laat mij maar gewoon bij de deur. Dan ben ik al dicht genoeg bij. Dan kan ik bijna de aanwezigheid van de Heer ruiken, denk ik. Dat hij dat zo ervaarde. Hoe ver zijn we af en toe van God weg? Hoe lang negeren we hem misschien zelfs wel? Ik hoef niet te zoeken waar God is. Ik hoef niet naar een gebouw. Ik hoef niet op reis. Maar hoeveel tijd besteed ik nou echt met hem die in mijn hart woont? Mijn vader en mijn redder. Hij is de koning van mijn hart. Je hart is heel dichtbij. En toch is het voor ons christenen misschien zo gemakkelijk om te zeggen, ja, God woont in mijn hart. Maar beseffen we wel wat het is? Hoe groot hij is en dat hij dat gedaan heeft en dat hij dat huis schoongemaakt heeft. Zegt, hier ga ik wonen. En dan zijn wij misschien, we vinden het zo gewoon. Dat verlangen er gewoon niet vaak is. Dat we een bewoner in ons hart hebben. Dat we eraan gewend zijn. Ik dacht, ik moet daar gewoon een nadruk eens op leggen. Dat het bijzonder is. Omdat je dat niet elke dag misschien beseft. Ik lees verder. Dus Karen, het tegenwind. Psalm 84, vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedenken. Zij gaan voort van kracht tot kracht en zij zullen verschijnen voor hun God in Sion. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zie je er gaan? Zij zullen verschijnen, ze zullen aankomen. Dit is het gevolg van zo met de Heer omgaan. Het verlangen naar zijn aanwezigheid is gebaande wegen in je hart. Ervaring van het kennen van God. Als je iemand kent, kun je hem vertrouwen. Dan weet je dat hoe erg het ook is, dat hij bij je is. Dat hij zal meewerken aan de oplossing. Dat zijn gebaande wegen, want je hebt het eerder meegemaakt. Je stelt je afhankelijk op. Heel modern woord, loslaten. Je laat het aan de Heer. Niet dat je naar achterover gaat leunen, maar je luistert. Je zoekt zijn aanwezigheid en dan zal hij zeggen, oh, dan doe je dat. Geen onrust, geen twijfel, want de kracht komt van God. Het is niet jouw kracht, het is de kracht van God. Je gaat door van kracht tot kracht. Je zal aankomen. Het is geen lichamelijke kracht, het is geestelijk bodybuilden. Het is meer geestelijk uithoudingsvermogen, geestelijke conditie. Moet je ook trainen, daar heb je die gebaande wegen in je hart voor nodig. Je bent gezegend met de kracht van God doordat je hem kent. Want dan zul je de kracht van God de ruimte geven, omdat je het niet zelf wil doen uit eigen kracht. Ik ervaar dit en ik mag er soms gelukkig van uitdelen. Maar de sleutel daarvan zit in het omgaan met de Heer. Op een gegeven moment mag je mensen de weg wijzen. Je mag ervan uitdelen. Want die gebaande wegen, die kun je ook delen. Je kunt ervan getuigen wat God doet. En het gevolg is vers 12, Psalm 84 vers 12. Want God, de Heer, is een zon en een schild. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. En er komt weer het woord oprechtheid terug. Zonder bijbedoeling de Heer volgen. God zoekt naar oprechtheid in je hart. David zei het ook al. En het zegen van God en het goede ontvang je als je op weg bent voor hem en niet voor jezelf. Waar richt je je dan op? Richt je je op God of richt je je op jezelf? Nou, dat gaat niet altijd goed. Filippenzen 3, volgende slide. Paulus schrijft daar over de hemelburgers. Ik heb u al vaak gezegd, en nu zeg ik u zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als een vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Ik hoop niet dat wij als gemeente zo'n brief ooit zullen ontvangen. Hun God is hun buik, hun eer is de schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, schrijft Paulus. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is om alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalige lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkte lichaam. Hier staat dat er christenen bestaan die leven als een vijand van het kruis van Christus. Ze hebben alleen maar aandacht voor aardse zaken. Maar Paulus zegt, je bent een hemelburger. Dat past helemaal niet bij elkaar. En de Heer zal komen. En met de kracht waarmee hij de Satan overwint. En alle koningen en rijken van de aarde overwint. Zal hij ook jouw lichaam veranderen. Resistance is futile. Het komt uit een televisieserie. Het heeft geen zin je te verzetten tegen de Heer. Hij zal dat doen met een overweldigende kracht. De kracht die hij gebruikt om de wereld en de Satan te overwinnen, die kracht zal hij gebruiken om hier een eind aan te maken. Ik lees voor Jacobus 4. Waarom is dit zo moeilijk? Waar komt al die strijd en die conflicten? En ik zal het voorlezen alsof het op mezelf betrokken wordt. Want anders is het een soort donderpreek. En ik wil jullie niet bedelven onder deze tekst. Dus ik zal hem anders voorlezen dan die er staat. Waar komt al deze strijd? Waar komen die conflicten bij mij toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten en de strijd in mijn binnenste? Ik verlang naar iets, maar ik krijg het niet. Ik ben jaloers en moordlustig, maar ik bereid mijn doel niet. Ik bekvecht en ik twist. Ik krijg niets, omdat ik niet bid. En als ik bid, ontvang ik niets, omdat ik verkeerd bid. Ik wil alleen mijn eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, wordt er geschreven, besef je dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie vriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot een vijand van God. Bevriend, ik heb daar wel eens een vraag over gehad de wereld. Ja, wij leven gewoon in een wereld. Ja, mag je dan geen vrienden hebben? Mag ik dan geen... Nee, natuurlijk wel. Dat staat hier niet. Er staat niet dat je geen vrienden mag hebben. Het is iets anders. Het gaat over het burgerschap. Daarom staan die paspoorten er nog steeds onder. Je bent een hemelburger. Burger van het hemelse koninkrijk. En je bent dus in de wereld een vreemdeling. De heerser van de wereld is de vijand van God. Je bevindt je dus eigenlijk geestelijk in het buitenland. Een soort vijandig gebied, een geestelijk buitenland. En dan moet je altijd beseffen dat je in de wereld wel bent, maar dat je er niet helemaal bij hoort. Dat op het moment dat het erop aankomt, dat je net even andere gewoontes hebt. Een Nederlander in Amerika, weet ik uit ervaring, moet goed op zijn woorden passen. Ik ben normaal al heel duidelijk in wat ik zeg. Maar mijn collega's snappen mij af en toe niet. Want wij zeggen gewoon wat we denken. Ze zeggen, nou, dat is niks. Dat wordt niks. Nou, dat... In Engeland zeggen ze, interessant idee. Dat betekent eigenlijk, ik vind niks. Je moet dus goed weten waar je bent. Als iemand in Engeland zegt, interessant idee, en je weet niet hoe Engelsen zijn, dan denken ze, ze vinden het fantastisch. Interesting. Ze vinden het helemaal niks. Ze gaat ook no way. Ze gaat het gewoon niet doen. Weet waar je bent. Wij zijn van een ander koninkrijk. Je kunt dus wel gewoon naar Engeland gaan. Als Nederlander. Je kunt dus ook als christen gewoon in de wereld leven. Dat is dus de bedoeling. Maar je moet wel weten dat er een verschil is. Dat wat jij wil niet hetzelfde is als wat zij willen. Jouw doel, jouw misschien normen en waarden zijn niet helemaal hetzelfde. Je bent geestelijk in het buitenland. En dat is heel verwarrend, want het internet is overal. Er is geen scheiding tussen, nou mensen proberen het wel, christelijk internet en werelds internet. Dat is niet te delen. Je hebt wel filternet, maar dat is eigenlijk van hoeveel van de wereld laat ik binnen. Die scheiding is er niet. Geestelijk is het heel duidelijk. Je hoort bij God of je hoort er niet bij. Ik ga verder bij vers 8. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig je handen, zondaars. Zuiver je hart, wijfelaars. Dat gaat over oprechtheid. Weeklaag, wees treurig, laat je tranen vloeien. Laat je lachen veranderen in droefheid. Als je hiermee te maken hebt, hè, is dat. Verneder je voor de Heer, dan zal Hij je verheffen. Nader tot God. Strek je uit, zoek zijn nabijheid. Dat gaat over die oprechtheid. Eerlijk, zuiver, gereinigd, neem het serieus. En die nederigheid, dat moet je zo zien als... Wat ik eigenlijk al zei, je hebt niets te brengen dan alles wat je al van hem gekregen hebt. Uiteindelijk is alles dankbaarheid voor wat de Heer heeft gedaan. Alles is dankbaarheid voor genade. Je kan niet zeggen, nou Heer, ik ga iets voor u maken. Want dan zegt de Heer, waar heb je het van gemaakt? Ja, dat heb ik gemaakt, zegt de Heer. Je goede werken hebben geen zin. Ze hebben wel zin voor degene voor wie ze het doen. Maar geestelijk voegt het niks toe aan je redding. Wees alleen maar dankbaar voor de Heer. Ik wil afsluiten met een tip. Nog een psalm. Want je kan dit natuurlijk allemaal horen. Zet de volgende slide maar vast op. En dan denk je, maar dat heb ik helemaal niet. En dat heb ik niet elke dag. En toen zei Jan vanochtend, maar dat hoeft ook niet. Als je maar weet wat het is. Je hoeft niet elke dag je zo te voelen dat je zegt, dat het verlangen naar de Heer zo heftig is dat David dat opschreef. Voel je niet schuldig als je dat niet hebt. Maar verlang ernaar om het te ervaren. Het zal niet elke dag hetzelfde zijn. Als je niet elke dag zo'n psalm kan schrijven, is dat helemaal niet erg. Maar soms zijn er momenten en dan treft dat je in je hart. Dan treft het de Heer. De Heer treft je in je hart. En dan heb je eigenlijk hetzelfde als David. En ik heb er lang over getwijfeld. Ik ga het gewoon zingen, die psalm. Soms dan lees ik dat. Verrassing voor de geluidsman. Ik kan hem voorlezen. Maar ik kan hem ook zingen. Dat is dan aan mij gegeven. Andere mensen kunnen misschien schilderen wat er staat. Je kunt er van alles mee doen met Gods woord. Als het je aanspreekt. Ik ga het proberen.
Ik vraag aan de Heer. Eén ding is wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn heilige tempel. Zijn heilige tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij bergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent en hem juichend offers brengen. Ik wil zingen voor de Heer. Eén ding is wat ik verlang.
Die psalm, deze psalm, die trof mij. En dan krijg je dit. En ik maak dit lied niet voor jullie. Ik maak dit lied voor de Heer en mij. En ik denk dat David dat ook op die manier deed. Hij maakte het voor de Heer en hem. En in die psalm staat nog een opdracht, volgende slide. Daar kan je geen plaatjes bij vinden. Vers 8, vers 7 en vers 8. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Zoek mijn aangezicht, zegt de Heer. Zoek mijn nabijheid. En hij legt dat in mijn hart en in jouw hart. Zeg in je hart na. Ik zoek uw nabijheid. Ik wil dicht bij u zijn.